Welkom bij een nieuwe wintersportpodcast en vandaag toch wel een bijzonder thema. Ik zit hier vandaag met Elsa Schepers van Wintersport Canada Amerika. Nou ja, dan is het onderwerp natuurlijk meteen duidelijk. We gaan het hebben over skiën aan de andere kant van de plas. Voor veel mensen natuurlijk echt wel een bucketlist reis waar ze, ja, weet je, waar veel mensen misschien jaren voor sparen of in ieder geval op de lijst hebben om ooit een keer in die legendarische gebieden in Canada en Amerika te skiën. Elsa, fijn dat je er bent.
Fijn om het te zijn, dankjewel.
Vooral vertel, hoe is dit? Hoe ben je hiermee gestart? Je zal ongetwijfeld een grote passie hebben voor.
Klopt. Ik zat al in het skiwereldje, en met name in Frankrijk. En ik ging in 2007 gewoon op een privé-tripje naar Canada. En toen was ik in Sun Peaks, inmiddels het tweede grote skigebied van Canada. En toen dacht ik, oh, dit is echt zo anders en zo leuk. En ik skiede veel beter,
dat
vond ik ook bijzonder.
Dat helpt.
Die poedersnel, het was zo licht. En alles klopt, het was mooi. Toen dacht ik, ik wil dit eigenlijk verkopen of doen. Mensen daar kennis mee laten maken. In plaats van in Frankrijk, waar het toch veel van hetzelfde is. Heel veel competitie. Ja. En nou ja, dat was dus 2007. Nou, dat idee moest natuurlijk groeien. Ik moest al die skigebieden gaan bezoeken. Dus uiteindelijk heeft het tot 2010 geduurd. En toen was ik er klaar voor. En toen hebben we het gelanceerd.
Hey, en je biedt reizen aan eigenlijk naar, nou ja, naar vrijwel iedere groot bekend skigebied in de VS. Hè, van Colorado tot Utah, California, maar ook British Columbia, Alberta.
Ja.
Kan je kort aangeven wat nou volgens jou de belangrijkste verschillen zijn tussen skiën in Noord-Amerika of skiën in Europa? Voor mensen die nog nooit daarmee te maken hebben gehad. Wat zijn de verschillen? Of je in Saalbach-Hinterklem staat, of in Veel, of in Mammoth? Of...
Het allerbelangrijkste verschil is de kwaliteit van de sneeuw. Die is droger. Dat is waarom het ook lijkt alsof je veel beter skiet. Het is makkelijker te skiën. En dat komt gewoon omdat er minder vocht in de sneeuw zit. En dat heb je met de ene bergketen, is dat wat meer dan met de andere. Maar goed, dan gaan we heel erg in detail. Maar dat is het belangrijkste verschil. Natuurlijk zijn de Alpen mooi, maar de weidse uitzichten in de Rockies, ja, die zijn echt wel toch iets spectaculairder nog. De mentaliteit van de Canadezen en Amerikanen, heel relaxed. Als je ergens aankomt, heb je tissues bij de lift of je krijgt een warm homemade cookie. Ja,
iedereen station, vraagt.
Ja, dat is geweldig. Ja. Iedereen vraagt dan ook gewoon stations waar je inderdaad zonnecrème krijgt. Iedereen vraagt, waar kom je vandaan? En iedereen maakt een praatje met je. Zo gezellig. Dat is fantastisch. En dat maakt het wel heel erg bijzonder, heel erg mooi.
Ja, tof hoor. Hey, we gaan het vandaag hebben over een bijzondere bestemming. Ook wel een meer specifieke bestemming. Misschien ook wel de meest toegankelijke bestemming om kennis te maken met skiën in Noord-Amerika.
Ja.
Namelijk de combinatie Edmonton-Jasper.
Klopt, ja. Edmonton is een beetje een festivalstad in het noorden van Canada. Ten noorden van Alberta. En Alberta kennen heel veel mensen wel van Lake Louise en Banff. Vooral van de zomer. En in Edmonton vlieg je rechtstreeks met KLM en dan reis je vandaar naar het skigebied in de plaats Jasper. Dat heet Marmot Basin. En het is, nou ja, het is sowieso heel toegankelijk omdat je rechtstreeks vliegt. Maar het is ook heel toegankelijk omdat het heel erg leuk geprijsd is. En dat maakt dat Nederlanders daar goed kennis mee kunnen maken. Als je niet te veel uit wilt geven, maar je wilt wel die Canadese poedersneeuw. Geen wachtrijen bij de liften. Het is echt, je gaat 100% zeker wildlife zien. Veel authentieker dan dat wordt het niet.
Want dat hoor ik natuurlijk vaak. Hè? Want Noord-Amerika is toch wel een stuk duurder. Maakt dat veel verschil of je naar de Verenigde Staten gaat of naar Canada?
Ja, best wel. En nu vooral ook omdat de dollars heel erg uit elkaar liggen. De Canadese dollar staat op 1,44 en de Amerikaanse op 1,03 of 1,04. Dus ja, dat scheelt 30%. En sowieso is het in Canada iets voordeliger dan in Amerika. Maar juist door dat verschil in dollar is het nu super aantrekkelijk om in Canada te gaan skiën. Je hebt echt heel veel waar voor je geld.
Ja, want we lezen ook wel eens artikelen dat liftpasprijzen bijvoorbeeld in gebieden als Veld gewoon naar $300 per dag zouden kunnen gaan.
Ja, ja.
Dat is in Canada volgens mij niet zo. Hè? Die reis naar Jasper, dan hebben we het niet over dat soort exorbitante, tenminste voor ons Europeanen dan, exorbitante bedragen voor een dagpas.
Nee, zeker niet. Het is echt waar. In Veld of in Aspen heb je een dynamische pasprijs. Dus hoe drukker het is en hoe meer er al verkocht is. En je wilt dan toch op die zondag, als het een Bluebird Day is, skiën, betaal je meer dan $200 aan de kassa. Maar het advies is natuurlijk om je skipas vooraf te kopen via een organisator. Wij kopen dat met tot 60% korting in. Dus daar heb je al je eerste voordeel.
Ja.
Maar in Canada zijn het vaste prijzen. Dus dat is één voordeel. En daarnaast is het zo dat je in Marmot Basin, mits je ook weer via een operator boekt, dat je de tweede pas bijvoorbeeld gratis krijgt. Of je krijgt vanaf de derde dag krijg je een pas een dag extra. Dus je betaalt voor 5 dagen en je krijgt een 6-daagse pas. En om even een beeld te geven van versus $200 voor een pasprijs voor één dag, is een week vakantie in Jasper met vlucht, de transfer van de luchthaven naar je lodge, 7 overnachtingen en je skipas, kun je rond de €1500 ben je uit en thuis. Per persoon.
€1500
ja,
per persoon.
Dat is de prijs die we dit seizoen hanteren voor twee personen in een 3-sterren lodge. Inclusief vlucht, pas en accommodatie.
Ja, dat is goed te doen natuurlijk.
Ja, dat is heel toegankelijk.
Zeker. Het is natuurlijk kijk, je kan ongetwijfeld in de Alpen natuurlijk voor minder geld terecht zijn. Ik ken ook mensen die ook in de Alpen natuurlijk meer uitgeven. Maar dit maakt het wel toegankelijker natuurlijk.
Ja, en dit is een 3-sterren lodge. Dat is prima. Je kan hier ook in een bijna 5-sterren lodge. Dat is wel ook gelijk een van de mooiste van misschien wel heel Alberta. De Fairmont Jasper Park Lodge, fantastisch gelegen. Maar ook daar praat je dan over, dat prijsverschil is misschien €700-800 op een week. Dus nog steeds is dan ook een hele exclusieve vakantie super betaalbaar.
Ja. Hey, hoe ziet die reis er precies uit? Dus je vliegt rechtstreeks naar Edmonton.
Vanaf Schiphol.
Wat is het ongeveer?
Bijna 9 uur.
9 uur vliegen?
Ja, 3 filmpjes zeg ik wel eens.
Ja, precies. Of toch maar eens een keer proberen te slapen in een vliegtuig. Dat is ook wel prettig. En dan ben je in Edmonton. Rij je dan bijvoorbeeld meteen naar Jasper? Of
hoe
lang is dat überhaupt rijden?
Dat is ongeveer 4 uur. Wat je kunt doen is, je gaat rechtstreeks met de KLM-vlucht vanaf Schiphol. Rond de lunch vlieg je hier weg. Je komt daar dus ongeveer het tijdsverschil later aan. Dus die vlucht is hetzelfde als het tijdsverschil. Er zit een uurtje verschil tussen. Dus je komt ook net na de lunch kom je daar aan. En dan kun je of op de dedicated transfer stappen. Die is specifiek voor alle KLM-vluchten. Die gaat 3 keer per week. Is die daar op maat gemaakt. Dus zodra je aankomt, stap je op die bus. En je gaat naar Jasper. Dat is 4 uur. Maar eigenlijk vind ik dat je eerst even in Edmonton moet blijven. Want Edmonton is ook heel erg leuk. En het is een fantastische, gezellige stad. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk de Oilers. Dat is de grote trots van Edmonton.
Ja, de Oilers, voor mensen die niet weten, we hebben het hier over ijshockey.
IJshockey.
De NHL. En de Edmonton Oilers is een van, dat is het, wat je zegt, de lokale trots. We hadden het net in het voorgesprek al even over het feit dat ik een Calgary Flames, fan is een groot woord. Maar ik heb een tijdje in Fernie geskiet en daar waren de Flames het team wat gesupport
werd. Het is Feyenoord-Ajax, dat is het gewoon. Ja, het is. En elke Canadees groeit op met ijshockey gewoon op het meertje achter het huis, het bevroren meertje.
Ja.
En kinderen willen allemaal de prof worden.
Ja.
Dus in elk klein dorpje wat als dorp niet zoveel voorstelt, is een fatsoenlijk stadion waar gewoon elke woensdag of elke zaterdag 30.000 man tot 60.000 man zitten om hun lokale team aan te moedigen. En in Edmonton is dat de Edmonton Oilers.
Ja. Ja,
en die doen het heel goed overigens.
Spektakel gegarandeerd natuurlijk, want het is natuurlijk een groot stadion. Hoeveel mensen zitten daar bij een
stadion? In Edmonton hebben ze net een nieuw stadion vorig jaar geopend. Daar gaan 40.000 man in.
Ja, en die zitten er ook natuurlijk in de wedstrijd.
Afgeladen vol. Elke wedstrijd. Ja. Ja, dat is echt heel indrukwekkend.
Ja, tof. Ja.
Ze openen met het volkslied en het wordt gezongen. En mensen zijn in tranen en het is fantastisch.
Ja, het is iets bijzonders. Hè. Ik ben ook wel vaker naar lagere leagues ijshockeywedstrijden in Canada geweest. En ook daar inderdaad het volkslied. En dat overstijgt het niveau, zeg maar, wat vergelijkbaar is van misschien derde klasse amateurvoetbal in Nederland niet. Maar de sfeer is fantastisch. En dan ga je in Nederland of in de Alpen natuurlijk.
En ook daar gewoon 30.000 man in zo'n stadion. Dat is echt bijzonder hoor.
Goed, bij ons hebben we ook wel eens gewoon dat er 300 man zaten. Maar dat was dan echt junior league. Maar dus de Oilers is een
absoluut
iets wat je moet eigenlijk moet doen. Je bent afhankelijk van het schema natuurlijk, van waar ze spelen.
Ja. Maar als je dat kunt plannen in je reis, is dat leuk. En sowieso is Edmonton leuk, want je hebt allerlei festivals van ice carving tot je kan segwayen in de National Park. Je kan ook daar skiën, maar goed, dat moet je natuurlijk in Jasper doen.
Ja.
En je kunt bijvoorbeeld doorrijden, dat is 35 minuutjes ten oosten van de stad, ga je naar Elk National Park. Daar zijn 8000 bisons te zien. Ja, dat is spectaculair. Dat is ook heel indrukwekkend.
Ja.
Het is een mooi tripje om je daar 1 of 2 dagen iets een beetje rond te kijken. Lekker eten. Misschien een wedstrijdje meepakken.
Ja.
En dan rij je bijvoorbeeld met je eigen huurauto. Of je stapt op de transfer van de KLM volgende vlucht. En dan ga je in 4 uur reisje naar Jasper. En dan zit je in het midden van Jasper National Park. In het midden, in het hart van de Rocky Mountains.
Ja.
Canadezen.
Hey, zo'n national park, is dat een beetje vergelijkbaar bijvoorbeeld met een national park zoals in de Alpen? Of?
Vergelijkbaar, je bedoelt qua natuur?
Ja, qua elkaar. Het is voor mij, het is wel een stuk groter natuurlijk.
Het is heel veel groter.
Ja. Wijds, want als je die 4 uur rijdt van Epping naar Jasper, dat is, het zal niet de rit zijn, zeg maar, die we hier over de A4 en over de A12 doen. Het is de grote leegte waar je natuurlijk
nou, om je een rijdt. Beeld te geven, als je in Jasper zit, dan zit je dus midden in Jasper National Park en je kunt... Het volgende National Park is Banff National Park. Ja. En dan rij je over de Icefield Park en dat is 230 kilometer.
Ja.
Dus dat is, ik denk dat je dan ongeveer 1/3 van Jasper National Park hebt. Dus ik denk dat het park zeker 1000 kilometer de volledige lengte is. En misschien nog wel groter, zou ik niet eens weten. Ja. Maar dat is echt dat is huge.
Ja, ik vind dat ook als ik in Canada ben, de grootsheid, de uitgestrektheid van het land...
Ja.
Je kan je daar gewoon geen voorstelling van maken. Nee. En ook op het moment dat je daar dan staat... Het is heel moeilijk te processen, zeg maar. Om echt het besef te krijgen van hoe groots het is.
Ik probeer het iedere keer opnieuw op een camera vast te leggen. En dan zie ik het en dan denk ik... Het is het niet. Het is mooier als je het zo... Je moet het echt zien. Het is heel indrukwekkend.
Ja, dat herken ik wel. Ja. En ook die Icefields Parkway, dat is misschien een van de highlights, denk ik, daar in die regio.
Het is een van de 10 mooiste wegen ter wereld. Het is echt een must-visit, hoor, als je daar bent. Je hebt echt zoveel mooie plekjes waar je uit kunt stappen. Abraham Lake met die membraan gasbellen onder het ijs. Of Peto Lake, dan doe je een klein wandelingetje van, 10 minuutjes door de sneeuw. En dan heb je een uitzicht, waanzinnig, op het bevroren meer. Of in de zomer natuurlijk op het Blauwe Meer. Maar zoveel, ook de Athabasca Waterfalls. Dat is een waterval van 30 meter. Nou, dat is zoveel energie. Zo ontzettend mooi om te zien. Dus ja, die Icefields Park is eigenlijk ook wel een dagtripje waard.
Ja. Dus daar zou je toch stiekem misschien wel een dagje skiën voor op willen offeren.
Niet stiekem. 100% zeker weten. Ja, moet precies, je doen. Ja. Ja.
Want voordat we naar het skigebied gaan, wat zijn andere, zeg maar, niet ski-gerelateerde activiteiten waar je zegt, nou, als je daar in Jasper bent, in dat National Park, dan zijn dat echt de dingen die ik je zou willen
overzien. Ja, je hebt een aantal dingen die echt ook wel die je moet doen. Sowieso is Jasper een Dark Sky Preserve. Dat betekent dat het
een Dark Sky
Preserve. Het is er is weinig lichtvervuiling. Dus het is zo donker dat je heel goed de sterren ziet, maar ook het noordenlicht. Als je daar een weekje bent, heb je 90% kans op het noordenlicht mee te pakken. Mits het natuurlijk niet bewolkt is. Dus dat is leuk. Er is ook een planetarium, dus je kan ook de sterren zien. Het wordt ook heel mooi uitgelegd. En ook een beetje op de manier zoals het, zeg maar, vroeger de vorige bewoners. Want dat is ook wel heel erg trend nu. Om de vroegere bewoners te eren. Met hun taal, maar ook met hun gebruiken. Dus dat is zeker ook een bezoek waard. Wat je niet mag overslaan is de Maligne Canyon. Dat is een canyon van... Of meer dan 200.000 jaar oud, waar in de winter de rivier die daar onderin loopt bevriest. Mm-hmm. En dan kan je dan met van die ice cramps erop lopen. Of je gaat ijsklimmen aan de wanden, 30 meter hoog, heel erg spectaculair.
Ja.
Het mooiste is om dat met een gids te doen, om een wandeling te doen. Dan ga je in een groepje van 8 tot 10 personen. En dan loop je dus onder die kloof en je ziet dat aan de zijkant. Het is zeer indrukwekkend. Dus dat is een must do. Wat ik ook heel erg leuk vind is een downtown foodie tour. Mm-hmm. Dat is door een dame die daar jarenlang in het office de toerisme heeft gewerkt. Office de toerisme, dat is nog Frans. Tourist office.
Het kan wel tweetalig, hè? Dus in dat deel spreekt ze alleen Engels. Maar...
Zij komt overigens uit Quebec,
ja,
dus zij is ook nog Franstalig.
Daar wil ik heen, ja.
En wat zij doet, zij maakt een tour met 3 of 4 restaurants en dan overal een drankje en een hapje. En zij vertelt over de geschiedenis van Jasper. En als je dat in het begin van je vakantie doet, dan leer je dus gelijk 4 leuke kroegen en 4 leuke restaurants kennen. En leuke mensen, want je komt in Jasper niet heel veel mensen tegen. Dus je gaat die mensen zeker weer...
Hoeveel mensen wonen daar dan ongeveer?
3000.
3000?
Ja, 3000 permanente bewoners. En het is heel erg moeilijk om daar te wonen en te kunnen verblijven. Je moet dus een baan hebben. En dan niet een baan van ik ga met mijn laptop daar zitten werken. Je moet iets doen voor de community, iets bijdragen. En dan pas mag je daar wonen. Dat is een prachtig systeem. Ja. Maar dus is het ook roofgoed. Maar in de winter wordt alles verhuurd. En in de zomer ook. Ja. Want de zomer is denk ik nog steeds wel het drukste seizoen in Jasper. Ja, de meeste Nederlanders kennen Jasper ook van de zomer. En dan groeit dat tot 30.000.
Zoveel nog. Hebben ze zoveel accommodatie om zoveel, tenminste dat ligt er waarschijnlijk
in de Weidse omgeving. Ja, en dat is inclusief campers en alles wat daarbij hoort. Ja. Ja. Maar in de winter is het heel veel rustiger.
Heel praktisch vraagje. Stel je gaat in januari daarheen.
Ja.
Is het dan gewoon licht zoals wij het, dezelfde tijden zoals wij dat kennen? Ja. Of ligt het zo noordelijk dat je daar ook rekening mee moet houden?
Nee, dat hoeft niet. Het is eigenlijk heel vergelijkbaar met de Alpen. Ook de tijden van het seizoen. Hè? Ja. Het begint eind november en het gaat tot begin mei door. En ook het licht en donker is een beetje hetzelfde. Het is misschien ietsje vroeger donker. En ook de tijden van de liften wanneer ze draaien zijn ook hetzelfde. Dus het begint om 9 uur
Tot een uurtje vier.
Ja.
En moet je een extra jas meenemen? Het kan natuurlijk volgens mij, het kan daar gruwelijk koud worden.
Nou, meer laagjes is belangrijker dan één dikke jas. Ja. Eén dikke jas werkt niet. Ik kan deze zeggen, there's no such thing as bad weather, but bad clothing. Dus als je slechte kleren hebt en je doet één dikke wollen trui aan, ja, dan is min 20 heel akelig.
Ja, maar dat kan het wel worden daar natuurlijk. Hè,
dat, ja, ook wel min 30.
Ja, ja. Ja, maar toch, het is droge kou. Het is andere kou, die voelt anders aan. Ik heb het soms wel eens, met min 2 in Nederland, heb ik het wel eens kouder gehad dan met min 30 in Canada.
Nee, maar
wat heel vreemd
zo.
Is natuurlijk, maar...
Ja, dat is niet vreemd, want het is die ijzige wind die het koud maakt.
Ja, klopt. En die valt daar weg natuurlijk. En je zit natuurlijk een beetje aan de oostkant van de Continental Divide. Dus je hebt ook minder heftig weer dan aan de westkant. Dus
je hebt heel vaak een inverse. Dan is het dus in het skigebied mooi en zonnig. En in het dorp hangt de bewolking. Ja. Dat is ook prachtig.
Ja, precies.
Maar laagjes is het devies. Dus gewoon echt zorg een rugzakje mee en een jasje of een truitje erin.
Ja, dat is eigenlijk wel het beste. En lekker actief bezig blijven. Dat is ook wel een goed idee.
Ja.
Hey, het skigebied, Marmot Basin.
Ja.
Wat ligt, we zijn in de Alpen natuurlijk gewend dat een dorp eigenlijk direct aan een skigebied ligt. Hè? Ja. Dus je loopt bij spreken of vanuit je appartement loop je naar de lift of je gaat met een gondel het gebied in.
Ja.
Marmot Basin ligt volgens mij iets buiten Jasper, toch?
Ja, een kwartiertje rijden. Ja. Dus je gaat met een skibus, als je ook weer via een operator boekt, dan is de skibus gratis, anders niet. En dan zit je in 20 minuutjes van je hotel tot aan de, het dalstation.
Ja.
En dan kom je daar aan en heb je keuze uit 91 afdalingen. En het is een skigebied voor... ik denk dat het voor een Canadees gebied zien we het als een van de kleinere gebieden. Maar laat je niet foppen door het formaat, want het is echt een gebied met een gitzwart gedeelte. Met hellingen tot 45 graden. Maar ook een beginnersgedeelte. En heel veel kroomers. En kroomers zijn van die lekkere, lange, eindeloos geprepareerde pistes. In Europa noemen we dat rode pistes, maar de kleur rood bestaat niet in Canada. Dus dan heb je blue en green voor de beginners en dan heb je black. Dus je kan lekker zeggen dat je op black hebt geskiet.
Dat is de rode piste. Dan. Ja,
en dan heb je een double black diamond. Dat is dus de zwarte, meestal ongeprepareerde. Nou, van alles heb je ongeveer evenveel in dat skigebied, dus dat verdeelt mooi. En wat heel erg mooi is, in Canada heb je, of in Noord-Amerika, is de boomgrens veel hoger dan in Europa. Dus je kan ook heel lekker tussen bomen doorskiën. Dus het is echt een heel divers gebied met veel aanbod.
Wat dat betreft is het ook wel anders dan in Europa. Hè. Kijk, in Europa misschien wel goed voor de context. In Europa hebben we natuurlijk skigebieden waar de pistes worden geprepareerd. En ben je buiten de piste, dan ben je ook daadwerkelijk off-piste.
Ja, en onverzekerd.
Bij de skivereniging ben je dan uiteraard ook nog verzekerd.
Goed punt,
we zorgen goed voor onze skiers. Maar in Canada is dat natuurlijk anders geregeld. Hè? Daar ligt een soort van een boundary om het skigebied heen, een grens. En daarbinnen kan je ervan uitgaan dat alles helemaal gecheckt is, helemaal gecontroleerd is, maar
absoluut.
Niet per se geprepareerd.
Klopt.
En dat maakt het natuurlijk zo ook zo leuk als er vers sneeuw is gevallen.
Ja, dat, op een powder day dan is het natuurlijk ook iets drukker. Dan, maar je kunt eigenlijk altijd in Jasper nog wel, of in Marmot Basin nog wel powder vinden. Wat ik het probeer, als ik het uitleg aan Nederlanders, is dan in de Alpen heb je een berg met... in kilometers uitgedrukte afstanden, hè? Pistes naar beneden, eigenlijk paden. En in Canada leggen ze gewoon een lintje onderaan de berg en de hele berg is jouw speelterrein.
Exact.
Maar er zijn geprepareerde gedeeltes, maar ook heel veel niet.
We zijn ook al 91 afdalingen hebben ze, maar de mensen die verwachten... Kijk, je moet niet naar Canada gaan en dan verwachten dat je in een gebied als Le Travelé komt. Hè? Je hebt ook relatief weinig liften vergeleken met de Alpen, maar iedere lift ontsluit... 15, 20 verschillende afdalingen.
Ja, klopt.
En dat maakt het bijzonder efficiënt. Maar je zit dus wel, dat is wel even een goede mindset. Je zit dus, het is niet het idee van dat je een tochtje maakt
lift,
overal.
Lift, pad, dat is het helemaal niet.
Het is echt het pure skiën is het natuurlijk.
Ja, de liften zijn heel strategisch geplaatst op bepaalde plekken. Zodat je vanaf, als je uit die lift komt, dat je echt alle kanten op kunt.
Ja.
En inderdaad, in Marmot Basin zijn maar 6 of 7 liften.
Ja.
Ligt aan of je het... kindertapijtje nog meetelt.
Ja.
Maar dat is die zijn zo strategisch geplaatst dat die dus 90 afdalingen bedienen.
Ja. En wachttijden bij de liften?
Niet. Nul.
Niks, hè?
Geen enkel dag van het seizoen.
Ja.
Nee.
Ja, dat is top.
Ook niet op een powder day. Echt, het is ook niet op zondag. Ook niet op nationale feestdagen. Nooit.
Als het niet druk is, want er zijn toch aardig wat mensen natuurlijk in die omgeving. Gaan die dan al die andere dingen doen? Naar die canyon of naar de Icefoots Parkway bijvoorbeeld?
Ja, dat. En ze gaan ook bijvoorbeeld skinnen. Ze gaan dan op andere plekken skiën waar geen liften zijn. Of ze gaan ijsklimmen. Het zijn echte outdoor mensen. Dat is echt de hele outdoor spirit in zo'n dorp zorgt ervoor dat zij gaan skiën op de dagen dat het juist rustig is.
Dus skiën is eigenlijk, hè, we gaan natuurlijk vaak als Nederlanders op wintersport gaan naar de Alpen. Dan gaan we natuurlijk vooral skiën.
Ja.
Maar eigenlijk zou het dus, dit is vooral een echte wintervakantie. Waar skiën één van de activiteiten is. Misschien nog steeds wel de hoofdactiviteit. Maar je kan zoveel meer dingen doen.
Ja, ja, dat een voorbeeld om dat heel goed ook aan te geven. Is dat een skipas in Canada eigenlijk altijd een 5 out of 7. Of een Jasper is het zelfs out of 10. Dus als jij 4, 5 of 6 dagen koopt. Kan je die pas gebruiken in 10 dagen tijd. Dat betekent dus dat je 6 dagen gaat skiën. En 4 dagen iets anders gaat doen. Ja. En dat kan ijsklim zijn of die Maligne Canyon bijvoorbeeld bezoeken met een gids of een wildlife tour. Ook super interessant.
Ja.
Want iedereen weet dat in de winter de beren slapen. En dan denk je, ja, dat is misschien niet zo interessant, maar is juist leuk. Want de overige beesten die moeten meer moeite doen om het voedsel te zoeken in de winter. Ze steken wat beter af tegen de sneeuw. Dus het is fantastisch om een wildlife tour in de winter te doen.
Ja, tof.
Nou, dat zijn echt hele leuke dingen om in je vakantie zeg maar erbij te doen. Om het gewoon, ja, en hondensleden is natuurlijk ook zo'n all-time favorite.
En heel eerlijk, kijk, als je naar Canada gaat en het zou toch eigenlijk ook zonde zijn als je alleen maar gaat skiën. Juist toch al die andere dingen meepakken is toch ook waanzinnig.
Nou ja,
dat maakt het toch ook weer uniek.
Ja, en wat misschien ook meespeelt, hè, want sommige mensen hebben toch een beetje moeite met vliegen. Ga ik dan alleen maar voor een skivakantie over de plas?
Mm.
Ik denk ook dat als je minder vaak vliegt, maar je vakantie wat langer maakt. Dus je doet inderdaad die stad neem je mee. Je gaat ook die andere outdoor activiteiten doen en je gaat skiën. Dus je maakt van een weekje vakantie maak je misschien 10 dagen een reis.
Ja.
Dan gaat dat ook wat, denk ik dat je het wat beter besteed.
Nou ja, dat denk ik ook. Hè. Want op het gebied van duurzaamheid is natuurlijk ook veel onderzoek geweest. En zeker voor windsportreizen of vakantiereizen in het algemeen is de reis naar de bestemming vaak de grootste, grootste vervuiler.
Ja.
Dus in die zin is langer blijven op je bestemming is dus altijd
een goed idee. Ja.
Maar hoe zie jij dat zeg maar? Want we hebben het ook op de website in het magazine ook veel over duurzaamheid.
Ja.
Nou ja, nu ga je natuurlijk met het vliegtuig, logisch, hè, want we kunnen moeilijk met de zeilboot naar Canada vertrekken.
Ja, zwemmen duurt ook te lang.
Zwemmen is ook niet echt een optie, inderdaad. Maar goed, het is wel een unieke ervaring.
Het is een unieke ervaring en ik, los daarvan vind ik dat we ook moeten weten. Dat is zelfs wetenschappelijk bewezen. Reizen maakt mensen gezonder, prettiger. Het geeft energie, het zorgt voor verbinding, het zorgt voor werkgelegenheid. Er is heel veel goeds aan reizen. En op het moment dat je daar reist, heb je ook tijd voor reflectie. Wat weer zorgt dat jij als je thuis komt beter je werk doet of beter naar je gezin bent of wat dan ook. Dus reizen is in de kern goed.
Ja.
Ik vind wel dat we kritisch moeten zijn. En natuurlijk moeten we schoner en slimmer en zuiniger vliegen. Maar bijvoorbeeld door met KLM te vliegen. KLM is echt ontzettend leading in zuinig vliegen. En ze zijn ontzettend innovatief. Dat is ook een keuze om met zo'n airline te vliegen. En niet met een vervuilende airline. Ja. Of vervuilendere airline. Dat zijn toch ook dingen die meespelen. En je kunt daarin echt wel goede keuzes maken. Ja. Dus ik vind inderdaad dat je... Ja, we hoeven niet elke keer allemaal elkaar de maat te nemen en over skischaamte. Ik zie het ook langskomen.
Mm.
Ja, ik hou daar niet van. Ik weet dat als ik veel reis, dat ik een prettige persoon ben.
Ja.
En dat ik me dat ik beter kan. Ik heb een betere energie. Ik zit lekkerder in mijn vel. En dat geef ik ook weer uit en door aan anderen. Ja. Ik denk dat dat echt wel iets is wat we mogen benoemen.
Dat is het zeker. En als ik naar mezelf kijk. Ik zit ook af en toe in een vliegtuig. Daar ontkom ik niet aan. Het is gedeeltelijk mijn werk. Maar het is ook gewoon mijn passie.
Ja.
Ik vind het ook waard. Tegelijkertijd probeer je dat ook te compenseren op andere vlakken. Die mensen
misschien
niet zien.
Er zijn heel veel andere manieren, precies.
Dus inderdaad, met een energiezuinig huis, elektrisch rijden, minder vlees eten, et cetera.
Ja.
Zodat je dat... Alleen, kijk, dat is natuurlijk een beetje het moeilijke zeg maar, in die hele klimaatdiscussie. Mensen, je wordt snel afgerekend op het feit van, ga jij naar Canada op windsport? Dat kan niet meer in deze tijd.
Nee.
Maar... Weet je, tegelijkertijd, vaak mensen die zonder zonde zijn, werpen de eerste steen. Zullen we maar
zo
zeggen.
Is het, ja.
Want ja, iedereen heeft daar gewoon zijn totaalplaatje in. En dus ik kan voor mezelf ook prima verkopen als ik naar Canada ga om daar te skiën. Omdat het zo'n unieke ervaring is.
Ja.
En die zou ik iedereen, ik gun iedereen dat ook echt om dat een keer mee te maken.
Precies, dat is het.
Alleen, kijk, als je natuurlijk echt wel het beste voor hebt met het klimaat, dan probeer je daar een balans in te vinden. Dus ook je andere activiteiten.
Maar zo is het. En het feit dat we erover spreken en dat we het erover hebben, maakt dat iedereen kritisch is.
Ja.
En dat is goed. Dus we verbeteren het. Maar we hoeven elkaar niet in maat te nemen door te zeggen, jij mag niet. Dat is denk ik niet juist.
Want de impact op locatie is relatief weinig. Hè. Dat zien we in in de Alpen. Dat is ook wetenschappelijk bewezen dat al je wintersportactiviteit in de Alpen 2-4% van de totale uitstoot van de reis is. Ja. Ja, dat zal in Canada niet anders zijn natuurlijk.
Nee, dat niet alleen. Maar ook de skibus is een elektrische bus. Of weet je, de National Park fee die je betaalt, daar worden goede dingen van gedaan. Ja. En je komt daar ook echt werkgelegenheid brengen. En het is echt gewoon niet alleen maar slecht.
Nee, precies. Precies, nou ja, dat is een duidelijk verhaal toch? Ja, het is,
En ik gun het ook iedereen. Ik weet nog echt, in 2007 toen ik in Sunpix daar stond, toen dacht ik echt, oh, ik wil dat andere mensen dit meemaken. Dit is waanzinnig. Ja. Het is zo anders dan de Alpen. En ik was al 20 jaar toen actief in de Alpen. En ik vond het zo anders. En dat gevoel, dat heb ik nog steeds. Ja. Als je dit toch kunt meemaken, ja, het is echt anders. En dat is wat ik wil overbrengen. En ik weet zeker dat als je daar komt, dat je dat ook mee naar huis neemt. Ja. Ja, dat straal je uit, daar word je gewoon leuker van. Ja. Dat is echt waar.
Ja, dat geloof ik meteen. Dat geloof ik meteen. Hey, Elze, heb je nog een laatste tip? Dat je zegt, van, nou, dit zet ik absoluut bovenaan als je zo'n reis maakt naar Jasper, Mormont Bay en Edmonton, van dat mag je echt niet missen. Of misschien lokaal eten, dat je zegt van nou, dat moet je echt proeven. Of...
Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, de Canadezen zijn helemaal dol op hun poutine. Dat is een soort ik vind dat niet zo heel erg lekker.
Nee, even voor de duidelijkheid, poutine, dat is eigenlijk gewoon een bak patat.
Een frietje?
Met daaroverheen heel veel vet.
Ja, een soort dat van is even gravy. Het is een soort van maggi, maar dan iets minder maggi smaak. Ja. Als een soort van gravy eroverheen. Ja, ze zijn er dol op. Ik niet. Dus dat niet. Ik vind wel dat je lokaal moet zijn. Dus je gaat met een lokale gids op pad. Je gaat lokaal eten. Dat vind ik belangrijk. Dat maakt ook dat je die connectie maakt met anderen, die verbinding. En je leert veel meer. Dus dat vind ik, wat je ook doet, doe het lokaal.
Ja, ja, ja. Ik moet lachen, want ik bedenk ineens nog een leuk verhaal over die poutine. Wij stonden dus een keer bij een ijshockeywedstrijd. En er bestelde een vriend van mij, die bestelde dus jam fries. Dat zijn van die zoete aardappels.
Ja, ja.
Maar ja, daar stonden er 3 van die grote ijshockeygasten achter. Wat bestel jij nou? Jam fries. geen poutine. Nee, geen poutine, jam fries. Ja, dat is voor je vriendin zeker. Weet je, dus dat werd echt heel erg gezien. Van, ja, maar slaap
kan
ik op
toch
je
niet.
Poutine. Ja. Maar goed, weet je, ja, het is natuurlijk, als je aan je cholesterol wil werken, dan moet je denk ik een bakje poutine naar binnen werken. Ja, dat is wel een bijzonder gerecht.
Het is echt, en een Caesar erbij, hè? Die cocktail met vissiroop zit erin en een stengel van... iets van groente, dat kan komkommer zijn, maar het is echt een soort van tomatensap met vis. Ah, het is echt Caesar. Ja. Maar een beetje stoere vent drinkt dat ook.
Nou ja, of je probeert het in ieder geval een keer. Ja. Als je echt helemaal wil onderdompelen in de lokale beleving, dan is dat wel...
Precies.
Je moet het eigenlijk dat poutine wel een keer bestellen. Waarschijnlijk zeg je dan na 3 happen van, ik geloof het wel.
Ja, ik heb het
misschien
gezien.
Is het slim om met de hele groep 1 bakje poutine te bestellen,
maar
het is die ervaring
dat is een
uit
goede
te wisselen.
Tip, ja.
Maar inderdaad. De mensen kunnen het hele winterseizoen deze reis maken.
Ja, het seizoen is net als in de Alpen. Dus het is vanaf eind november tot begin mei. En je kan, als je slim bent, boek je vroeg. Dat is echt, voor Noord-Amerika is dat heel belangrijk.
Ja.
Want een vroegboekkorting heb je niet alleen op je accommodatie, maar ook vluchten. Hoe eerder je boekt, hoe goedkoper het is.
Ja.
En de skipassen hebben dat dus ook. Dus de skipassen die worden duurder naarmate de tijd verstrijkt. Dus als je heel vroeg boekt, en heel vroeg is bijvoorbeeld april, mei, juni, dan heb je de allerscherpste prijs.
Ja, ja, ja.
En sowieso is het nog steeds nu goed te doen. Maar last minute boeken, dat is misschien niet het beste advies.
Ja, precies.
Ja, dan betaal je de hoofdprijs ook voor de vlucht. Dus dat is zonde. Ja, dus doe het vroeg.
Ja, ja.
En doe het via een tour operator. Dat is echt ook belangrijk. Want wij hebben zoveel kortingen. Dat is echt gewoon veel interessanter. Als je zelf daar te plaatsen aan de kassa gaat. Er zijn zelfs al skigebieden in Noord-Amerika, met name in Colorado, waar je dus niet toegelaten wordt, hebben ze een limit.
Ja.
En als die limit bereikt is, kom je gewoon skiën. Dus als jij aan de kassa een pasje wilt kopen, kan het voorkomen dat je er niet meer in kunt. Dat is in Jasper overigens niet het geval.
Precies, precies. Hey, en waar kunnen mensen boeken? Misschien wel de belangrijkste vraag. Als je hier interesse hebt, of waar vind je meer informatie over deze reis?
Nou, mijn website is natuurlijk de website om te bezoeken. Wintersportcanadaamerika.nl.
Ja.
En daar begint je reis. Je kunt een offerte aanvraag invullen. Je kunt ook bellen. Je kunt op ons 020-nummer bellen. Sorry, Rotterdam zitten we nu. Toch weer. En daarmee kan je ook WhatsAppen. Dus je kan ons via WhatsApp, e-mail, belletje of de website even bezoeken. De meeste reizen staan als voorbeeld op de site. Dus als je even wilt snuffelen van wat kost dat nou, hoe werkt dat nou, kun je ook op de site vinden.
En dan, belangrijkste vraag, of misschien de belangrijkste vraag, ga je zelf nog deze winter?
Ja, ik heb, even kijken, wat is mijn planning? Ik ga in begin december naar Aspen een week.
Ja.
Ik zit in de jaarwisseling, rond de jaarwisseling ga ik naar Banff en Lake Louise.
Goed, ik hoor net dat deze podcast aan zijn einde begint te komen, mensen. We worden Banff, Lake Louise. Okay.
Ik kom misschien nog even langs als jullie in februari naar Jasper of Marmot Basin gaan. En ik zit in Lake Tahoe in april en in maart in Jackson Hole.
Goed, ik hoor regelmatig verhalen wat mensen, of ik krijg van vrienden regelmatig het verwijt van goh, jij bent zoveel op reis, jij doet zoveel leuke dingen, maar ik heb hier ook als altijd baas boven baas, dat blijkt maar weer.
Nou ja, dat, als ik aardappelenboer was, dan aten we elke dag aardappelen.
Ja.
Ja, ik ben skiboer, dus ik ben skier.
Ik snap je en ik gun het je van harte. Dat zijn natuurlijk allemaal fantastische bestemmingen.
Ja, het is een prachtig vooruitzicht en ik doe het nu meer dan 10 jaar, of bijna 15 jaar, maar het is echt fantastisch.
Ja, ja.
Ja, ik gun het echt iedereen.
Nou, hartstikke goed. Misschien is dat wel een mooie afsluiter voor deze podcast. Van zo'n reis naar Canada, dat gun je inderdaad iedereen om dat een keer mee te maken. Het is echt uniek. Bedankt voor het luisteren. Meer informatie vind je natuurlijk in de show notes. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan even een goede recensie of beoordeling achter. En dan zien we je een volgende keer weer. Tot ziens!
Tot ziens!